Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De La Mar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sieme en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten live onder leiding van Art Rooijakkers op 17 juni in het De La Mar Theater in Amsterdam.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over dat bij een kwart van de bedrijven die onder het topvrouwenquotum valt niet genoeg vrouwen in de Raad van Commissarissen zitten. En we gaan het hebben over de verjaardag van de koning. Eindelijk weer een Koningsdag normale stijl. Dat doe ik met mijn twee panelleden. Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA en groot koningshuisfan, dus die verheugt zich ongetwijfeld. En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Net zo'n grote fan als Tom van het Koningshuis?
Wel redelijk fan, maar groter dan Tom. Ik denk niet dat ze bestaan. Nee.
Nou, we zullen meteen 2,5 uur bespreken. We beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met Twitter.
Breaking news: the deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk. The Tesla and SpaceX CEO acquired the social media company for roughly $44 billion. The company's 11-member board approved that offer today.
Ja, de rijkste man ter wereld, Elon Musk, heeft Twitter gekocht. Eerder leek het er alsof de deal er niet ging komen, maar gisteravond keerde het tij. Musk zelf komt met allemaal ideeën om Twitter beter te maken. Hij wil bijvoorbeeld algoritmes openbaar maken om zo meer vertrouwen te winnen. En ook vindt hij vrijheid van meningsuiting op dat platform heel erg belangrijk. Volgens de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Twitter, Brett Taylor, is de overname de beste weg vooruit voor de aandeelhouders van Twitter. En ook Jack Dorsey, medeoprichter, voormalig directeur van Twitter, die was positief en twitterde uiteraard. Hij begon zijn draadje met het volgende nummer. Ja, Radiohead met Everything is in the Right Place. Allemaal lovende reacties, maar er zijn ook zorgen en kritiek en daar gaan we uitgebreid over praten aan de hand van ons breekijzer. Elon Musk is de redding van Twitter. Wat vind jij? Sluit je je aan bij de positieve woorden van Taylor en Dorsey? Vind je het goed dat Musk Twitter helemaal opnieuw komt uitvinden? Of denk jij, ja, is dat nou wel zo verstandig dat zo'n groot sociaal media platform in de handen komt van alleen meneer Musk? Laat van je horen, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0, dan spreek ik je zo meteen. En je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken, maar ik begin bij Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter en bestuurslid van The Next Web en hier in de studio. Goedemorgen.
Goedemorgen.
@Boris op Twitter. Jouw mening over ons breekijzer. Elon Musk is de redding van Twitter.
Nou, ik zou graag over 5 jaar terugkomen en deze stelling dan terugzien. Ja, laten we dat alvast plannen. Maar ik maak me meer zorgen dan dat ik positief ben. Okay. Ja, ja. Kijk, Elon Musk is absoluut een extreem extreem succesvolle zakenman. En dat zou je denken, misschien kan hij nog een bedrijf succesvol maken. Maar tot nu toe heeft hij eigenlijk voornamelijk laten zien dat hij eigenlijk slecht is in dit soort dingen. Hij komt de hele tijd zelf in de problemen met wat hij zegt op Twitter. Tot aan de SEC die hem bijna wil ontslaan uit zijn baan. Omdat hij op Twitter had gezegd, I'm taking Tesla public funding geregeld. En dat bleek niet zo te zijn. En hij wordt ook wel eens geblokt of in ieder geval even gepauzeerd. Dus hij komt niet over. Kijk, als hij van tevoren had gezegd, ik vind Twitter zo'n mooi bedrijf. Mm-hmm. Ik zie daar een rijke toekomst voor en daar wil ik aan mee. Daar wil ik onderdeel van zijn, dus ik neem het over. Dat klinkt best goed. Ja. Maar hij komt toch meer over als een verwend rijk iemand waar die net niet precies zijn zin krijgt en dan maar eigenlijk al zijn geld misbruikt, zou je bijna kunnen zeggen, om zijn zin door te drukken.
Ja. Maar wat maakt het uit? In het ergste geval maakt hij Twitter kapot. Nou ja, dan is Twitter kapot. Ja.
Ja, dat zou ik toch wel zonde vinden. Dus Twitter is niet het grootste sociale netwerk. 200 miljoen actieve gebruikers. Facebook heeft 2 miljard gebruikers, geloof ik. Dus, maar het is wel een netwerk waar journalisten, artiesten, mensen met een mening toch een plek hebben kunnen vinden en ook veel bereik hebben eigenlijk. Dus je zou kunnen zeggen, het is niet de grootste, maar het is wel heel invloedrijk.
Ja.
En dat is eigenlijk een wankel evenwicht. Hè? Hoe krijg je een netwerk zo dat het nog wel invloed heeft, maar niet aan zijn eigen massa ten onder gaat. En Twitter heeft dat equilibrium net een beetje bereikt. En nu komt Elon en die denkt, we gaan alles, of die zegt zelfs, ja, we gaan alles anders doen.
Nou, over wat hij daarover gezegd heeft, ook in het persbericht gisteravond, hebben we het zo meteen wel even over, want ik heb altijd een beetje dat hij een beetje sarcastisch is in zin. Maar goed, dat horen we zo meteen wel. Eerst even naar Daphne Lodder. Wat vind jij, ons breekijzer? Elon Musk is de redding van Twitter. Ben je nu eindelijk gerustgesteld? En kan jouw onversneden JOVD-mening ook gewoon weer eindelijk op dat platform terecht?
Die konden we daar gelukkig sowieso al kwijt, hoor. Daarvoor werden we niet geband van Twitter. Nee, maar voor de vrijheid van meningsuiting denk ik dat het goed is. Ik bedoel, Musk is overtuigd libertijn, geloof ik. Dus wat dat betreft heb je daarover niks te vrezen. Uh-huh. Maar goed, ik leg me ook wel, of ik sluit me ook wel aan bij de zorgen die zojuist zijn geuit. En wat me ook opviel is dat Musk Twitter omschreef als het dorpsplein, waar dan een soort van publiek overleg plaatsvindt. Nu moet ik zeggen, aan mijn persoonlijke ervaring is Twitter soms ook een beetje het riool dat onder dat dorpsplein doorheen loopt. En is dat ook wel iets waar je je zorgen over moet maken, helemaal met betrekking tot de politiek. Omdat er ontzettend veel politiek opportunisme plaatsvindt op Twitter. En als die vrijheid van meningsuiting daar dan als hoogste einddoel wordt gezien, dan kan ik me ook wel af gaan vragen wat dat bijvoorbeeld doet voor de opkomst van wat meer populistische partijen. Uh-huh. Die heel graag uitslagen van stemmingen, van moties, noem maar op, erop delen. En dat op die manier eigenlijk een soort van onderbuikgevoel aan willen wakkeren.
Er staat eigenlijk heel dubbel in. Dus je vindt in principe Twitter een mooi medium, maar er is nu best wat fout mee. Maar de vraag is of Elon Musk dat kan repareren.
Ja, dus het is heel genuanceerd, maar ik vind het lastig.
TG Scheepstra. Waar staat de G voor?
Mijn tweede naam, Goos Wieners.
Dat is gewoon benieuwd naar.
Maar ik ben hier toch wel een beetje sceptisch over. Want ik denk dat het minder wenselijk is als Twitter nu in handen is van één persoon. En daarnaast heeft hij in het verleden natuurlijk ook Twitter voor zijn eigen profiel gebruikt. En ook om koersen wat omhoog te stuwen. Dus dan vraag ik me af, in hoeverre is dit ook in eigen belang om nu Twitter in je portefeuille te hebben. Aan de andere kant ben ik ook wel heel benieuwd naar zijn plannen om bijvoorbeeld die trollen wat te weren en om wat meer openheid te geven in bijvoorbeeld de algoritmes. Ik denk dat hartstikke goed is. Ook de Europese Unie is met wetgeving bezig om daar wat strenger op te kijken. Maar dan wel die kanttekening. Ik ben heel benieuwd hoe dit de komende jaren voortgaat.
Wil je meepraten? Pak je telefoon. Bel 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. Laten we eventjes die quote die jij gaf in het persbericht een beetje afpellen. Vrijheid van meningsuiting lijkt eigenlijk wel het belangrijkste te zijn voor hem. Hij zegt, dat is de basis van een functionerende democratie. Inderdaad, je zei het al, Daphne, Twitter is het digitale stadsplein waar zaken worden besproken die van vitaal belang zijn voor de toekomst van de mensheid. Al dus Musk. Maar dan gaan we het bijna filosofisch maken. Maar wat is vrijheid van meningsuiting? Hij denkt, geloof ik, dat je alles moet kunnen zeggen daar. Iedereen moet alles kunnen zeggen daar.
Ja, nee, de grap daarover is dat de meeste mensen die het hebben over freedom of speech hebben het eigenlijk over freedom of accountability.
Mm-hmm.
Dus die willen gewoon kunnen zeggen wat ze willen en daar nooit voor op hun donder krijgen. En Twitter, kijk, freedom of speech is iets wat vanuit een regering wordt bepaald. Hè? Dus freedom of speech is letterlijk, kun je zeggen wat je wil zonder gearresteerd te worden. En zelfs dat is niet een soort in steen geschreven. Want als jij haatdragend of geweld tot aanzetten tot geweld, dat valt ook niet onder freedom of speech. En Twitter is niet een regering. Twitter is gewoon een commercieel bedrijf. Ja. En die heeft zelfs regels opgesteld. En die zegt, er zijn een aantal dingen die je niet mag zeggen bij ons. Haatdragend aanzetten tot geweld. En als je dat wel doet, dan pakken we je account af.
Ja, maar dat wil de Musk dus gaan veranderen allemaal.
Ja, en dan kom je dus weer terug op die freedom from accountability. Uh-huh. Dus hij zegt eigenlijk, nee, freedom of speech betekent dat iedereen alles moet kunnen zeggen. En dat heeft hij vandaag weer een klein beetje aangepast. Hij zegt van iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil zeggen. En linkse partijen zouden er evenveel rechts moeten last van hebben als rechtse partijen. Ja, eigenlijk als iedereen, als de top 10% van iedereen er evenveel last van heeft, dan is het een soort eerlijk. En Ja, dat is alweer eigenlijk zo in tegenspraak met wat hij eerder zegt met alles moet kunnen. Dat, ja, ook dat ga je eigenlijk meer zorgen maken dan ons gemoed rust geeft.
Ja. En die andere zaken, Tom noemde er net al eentje. Hij wil nieuwe functies invoeren, algoritmes deels open source maken, spambots verslaan, alle mensen authenticeren.
Ja.
Het voelt alsof het een soort holle quotes zijn, dat hij wel ideeën erbij heeft, maar...
Nou ja, maar dat is het dus een
wat
beetje.
Is het?
Dus, kijk, als je meestal is een bedrijf draaien is best ingewikkeld. Mm. En mensen die buiten bedrijf staan, die denken dat moet allemaal makkelijker en beter. En meestal, ook in mijn ervaring, is als je dan wat dieper graaft, dan merk je, nee, dit is toch eigenlijk wat ingewikkelder dan ik dacht. Dus het wachten is op een maand, over een maand, dat hij zegt, oh ja, alle mensen authenticeren, 200 miljoen mensen hun paspoort controleren, was toch iets ingewikkelder dan we dachten, dus dat stellen we nog even uit.
Ja.
En alle spambots die feeden, ja, dat is Twitter al jaren aan het doen. Dat is ontzettend ingewikkeld. Ja, en die Russen
van die opschoonacties, dat er opeens weer hele bussen...
Ja, weet je, Russische teams met hele slimme hackers die daar de hele dag mee bezig zijn. En dat is een constante strijd. Dus het is echt niet zo dat ze bij Twitter een strategie hadden. We gaan niet de spambots die feeden. Nee, daar zijn ze keihard mee bezig. En er is dus een hele goede kans dat hij binnenkort erachter komt van... dan kan ik misschien toch niet beter. Ofwel,
maar als een ondernemer, als er een ondernemer is die het potentieel zou kunnen, dan moet je denk ik wel naar Elon Musk zijn kant kijken.
Nou, dat is de vraag. Kijk, je zou kunnen zeggen raketten en auto's. Dat is zijn specialiteit. En daar moet je ook een beetje een soort, een beetje overmoed voor hebben. Een sociaal netwerk, dat is software en allemaal misschien wat subtieler. Het is de vraag of je daar naar binnen kan rennen en kan zeggen, we gaan de biggest spambot killer ever maken. En daarmee gaan we vanaf de maan. Ik denk, dat werkt wel voor raketten en misschien ook wel voor auto's. Maar Twitter, wat al best lang bestaat en hele subtiele, hele ingewikkelde problemen heeft. En dus het openbaar maken van het algoritme, dat klinkt ergens wel interessant. Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe het algoritme werkt. Aan de andere kant, iedere hacker zit daar inderdaad op te wachten. Mm-hmm. Want dan weet je helemaal precies hoe je de bom moet manipuleren. Dus de kans dat dat zorgt dat er nog ontzettend veel meer spambots komen, is eigenlijk heel groot. Dus inderdaad, het klinkt allemaal als... het klinkt eigenlijk een beetje als een politicus die op tournee is en die van alles roept, waarvan je denkt, maar hoe ga je dat...
10.000 euro. Dan
krijg je dit voor elkaar.
En die wil je niet aan de basis van zo'n platform hebben staan. Tom, wie moet er gaan over wat bijvoorbeeld Donald Trump of Geert Wilders, ik noem maar twee random namen, mogen zeggen op sociale media? Zijn dat die sociale media zelf of moet dat de rechter zijn?
Nee, ik denk niet dat dat de sociale media moet zijn, maar dat dat inderdaad de rechter moet zijn. Omdat, we horen net ook al die discussie, als je het bij de sociale media legt, dan krijg je misschien definities waarvan wij in Europa zeggen van, daar zijn we het niet mee eens. Want dat haatdragen of dat oproepen tot geweld, wat mij betreft gewoon een hele strenge lijn instellen. En het probleem met social media is dat het natuurlijk niet één land is. Dat
is heel
wereldwijd.
Vreemd om te zeggen, want dat is voor een regering heel logisch. Maar sociaal netwerk is net zoiets als een café. Ja. Als ik een café open en ik zeg, in mijn café geen André Hazes. Ja, van de wet mag iedereen André Hazes, maar het is mijn café. Ik mag bepalen wat we hier doen. Ja. Als ik zeg, ik open een café, ik heb zo'n hekel aan voetbal. Mm-hmm. Nooit voetbal op de tv en ik wil er ook niet over hebben. En dan gaat iemand aan de bar zitten en die zegt, kunnen we het over voetbal hebben? Ja. Dan zeg ik, daar is de deur, want het is mijn bedrijf.
En aan het eind krijg je bij sociale media dan het verhaal. Ja, dit is zo groot geworden, dit overstijgt een klein cafeetje. Dit is een soort landsbelang, een soort wereldbelang. En dan,
maar het is geen monopolie.
Nee.
En dat is dan weer wat dat doorkruist eigenlijk. Je kunt zeggen, Twitter is groot en het is invloedrijk. Maar goed, er zijn maar 200 miljoen mensen over de hele wereld. Facebook is ontzettend veel groter. En je kunt op ieder moment naar een ander netwerk. Als jij naar een café gaat en je mag geen andere hazes luisteren en niet over voetbal praten, is er altijd een café daarnaast waar je dat wel kan doen. Maar in beide cafés, als je je misdraagt, mag de eigenaar je eruit zetten. Ja. En als je je zo misbedraagt dat het tegen de wet is, mag de eigenaar de politie bellen. Maar ik denk dat het gek is om de politie te laten bepalen wat in mijn café de regels zijn.
Ja, maar en dan krijg je weer dingen als haatdragend. Wat is haatdragend? Dat kan je ook over verschillen van definitie. En
het lijkt me heel logisch om dat als bedrijf zelf te mogen kiezen.
Ja.
Nou, en nogmaals,
ongeacht de grootte van het bedrijf.
De man achter de bar is de baas.
Grappig. We gaan naar onze bellers. 020-468-4x0. Elon Musk is de redding van Twitter. Wat vind jij? Je kan je telefoon pakken en nu nog bellen. 020-468-4x0. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Ik weet niet of dat de overname van Twitter door Musk nou per se de redding van Twitter is. Wel zal het wat veranderingen gaan teweeg brengen. Wat misschien wel goed voor het bedrijf is. Omdat ja, Twitter natuurlijk eigenlijk al jarenlang dezelfde koers vaart. Ook niet aanzienlijk groeit. En ja, het is natuurlijk altijd een commercieel bedrijf geweest. Dus in termen van praten over sociale media. Het is maar net hoe sociaal je het bekijkt. Er zit altijd een club achter die er belang bij heeft om te bepalen wie er wel of niet zijn mening mag uiten op het medium.
Ja.
En ook dat zal niet veranderen wanneer Musk het bedrijf heeft overgenomen. En ik denk dat wij gewoon als consumenten en als gebruikers van Twitter vooral moeten nadenken. Ja, hoe we met sociale media omgaan en wat we er wel of niet op gaan roepen. Je kan ervoor kiezen om het niet te gebruiken.
Ben je zelf een gebruiker van Twitter?
Nee, eigenlijk niet.
Nee. Is dat bewust of gewoon geen behoefte aan?
Ik heb er een tijdje naar gekeken en ja, ik heb er niet zoveel behoefte meer aan. Er wordt natuurlijk van alles geroepen en geretweet, wat je heel vaak ziet, is berichten die geretweet worden. Dus eigenlijk gewoon het kopiëren van berichten van anderen. Voor mij voegt het niet zoveel toe.
Nee, duidelijk. Dank voor het bellen, Jan.
Breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Daphne Lodder van de JOVD, Tom Scheepstra van het CDA. En ook bij me is Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter en bestuurslid van The Next Web. En we praten over ons breekijzer. Elon Musk is de redding van Twitter. Wil je reageren? Pak je telefoon, bel 020-468-4x0. Het kan ook via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Het proces ernaartoe was ook een beetje rommelig of wobbelig. Eerst leek het board van Twitter er niet zo'n zin in te hebben. Gifpilconstructie. Nu waren ze er opeens, gisteren waren er geluiden van, nou, het gaat toch wel lukken en waarschijnlijk vandaag al. En gisteravond 9 uur was die deal er opeens, onze tijd. Draait het gewoon alleen maar om geld? Of ben ik idealistisch en hoop ik dat ze ook kijken naar de plannen die meneer Musk heeft? Of, ja.
Nee, ik denk dat het bod zodanig goed was dat het moeilijk was om te negeren. En dat ze inderdaad in eerste instantie naar die opties keken. De gifpil, om het tegen te houden. Maar dat er toch druk kwam van de aandeelhouders naar die board om het toch te accepteren. En toen ging het heel snel.
Ja. Gaat hij nog?
Er was ook veel kritiek op de board, hè, van tevoren. Mm-hmm. Dus dat ze heel weinig percentage hadden. Ook Jack had online al gezegd van ja, die board zit al jaren eigenlijk te vooruitgang.
Maar die zelf ook in zit nog steeds?
Dat zou kunnen, ja. In ieder geval, hij had veel te klagen over de board, dat hij zelf project had gestart en dat ze eigenlijk altijd alles tegenhielden. Dus misschien de hoogte van het bod en al de kritiek, eigenlijk gebrek in vertrouwen aan de board, dat toch reden was voor hun om de handdoek in de ring te gooien.
Ja. Daphne, is het ver nog bezwaarlijk dat er één man zometeen aan de top van zo'n bedrijf, ook het hele bedrijf in handen heeft vooral?
Nou, dat is bij meerdere bedrijven natuurlijk het geval. Dus dat zou in essentie niet het probleem moeten zijn. Ik denk nogmaals dat het echt wel wat uit kan halen qua innovatie voor Twitter. Want ik bedoel, als ik kijk naar mezelf vroeger, toen ik 12, 13 was of zo, toen had ik ook een Twitter-account. Dat heb ik toen ik 17, 18 was volgens mij opgeheven. Maar op mijn 12e was het echt een ding dat je 30 tweets per dag plaatste. Mm-hmm. Het sloeg natuurlijk al nergens op, want het deed ook niet heel veel bijzonders. Maar dat was toen echt super hip. En dat is ontzettend erg eigenlijk gedaald en afgelopen. Dus iemand, een nieuw iemand aan het roer kan echt wel wat goeds betekenen voor een platform als Twitter. Als je kijkt naar groter is beter in dit geval.
Ja. Zie jij daar nog bezwaren? Want aan de ene kant zeg je, ja, de kroegbaas is de baas in de kroeg. Maar er is nu één kroegbaas en die kan vandaag iets anders vinden dan morgen of overmorgen of...
Nou, kijk, dat is een beetje het voorbeeld. Dus, terug naar de analogie van de bar. Als daar één rijk iemand is en die is dol op André Hazes en die zegt, oké, en nu koop ik het café, want ik wil André Hazes horen. Dan kun je je voorstellen dat toch een beetje een onprettig gevoel is voor de andere bezoekers van de tent. Hè? Dat je denkt van ja, waar gaat dit naartoe? Als je met geld eigenlijk altijd kan bepalen wat de regels zijn. Dat is gewoon niet de wereld waar wij met z'n allen in willen leven. En Musk, ja, die heeft dit ook zelf een beetje veroorzaakt. Hè? Want hij heeft niet van tevoren gezegd, ik vind Twitter een geweldig bedrijf. Ik zou daar graag in helpen. Maar hij heeft eigenlijk gezegd, de regels bevallen mij niet. En de board is stom. Mm-hmm. En ik heb geld genoeg, dus ik ga het kopen en dan op mijn manier doen.
Ja.
En hij heeft gewoon een slechte track record daarin. Hij heeft heel grappig, gisteren of vanochtend had hij getweet, ik hoop dat ook mijn ergste, mijn meest kritische volgers, mijn vijanden hier blijven. Want dat is wat free speech is. Terwijl een paar jaar geleden was er een investeerder en die was op een soort event van Tesla en die had daarna een kritische blogpost geschreven. Ik weet niet dat er te weinig doosjes waren of zo. En toen had Elon Musk zijn order voor een nieuwe Tesla gecanceld.
Oh ja.
Dus en dat, ja, weet je wat, dat maakt zo'n kinderachtige indruk en ook niet productief of zo. En nu denk je dus van ja, aan de ene kant zegt hij freedom of speech. Aan de andere kant denk je van ja, hij is nu de enige eigenaar.
Mm-hmm.
De volgende persoon die iets negatiefs zegt over de toosjes bij Tesla, die wordt misschien
afgetrapt.
Die platforms.
Ja. De Elon Jet, dat account, dat zijn vliegtuigvol.
Nou, bijvoorbeeld, ja, inderdaad. Ja. Ja.
Hoe gebruik jij Twitter, Tom? Want het is nou niet echt het is geen gezellig. Het is niet zoals vroeger.
Oh nee.
Hives of Facebook in die goede oude tijd, dat je allemaal vervelende tantes die je eigenlijk nooit zag, maar die je daar lastig vielen, en oma's en opa's en dergelijke. En het is meer een soort zakelijk ongezellig. Het is niet echt dat je er voor je lol komt.
Ja, en soms moet je ook even niet kijken, want dan zijn er weer... Ja, dan zijn er weer wat Russische trollen die al van alles zeggen. Maar vooral het nieuws. Bijvoorbeeld de Oekraïne-crisis. Mm-hmm. Wist ik wat minder vanaf. En dan heb je een aantal deskundigen, die zitten ook op Twitter. Nou, en die volg je en dan krijg je toch wel interessante nieuwsberichten door. Dat is vooral hoe ik het volg. Veel CDA-politici zitten erop. Dus kijken van, waar zijn zij mee bezig? Af en toe als ik iets doe of met het CDA, dan plaats ik een bericht of deel ik iets.
Ja.
Maar het is zeker niet de 30 tweets van Daphne, wat ze vroeger deed per dag. Maar vaak enkele per week.
Ja. Ja, ja. Tot slot, Boris, wat denk jij? Allereerst, waarom heeft Elon Musk eigenlijk hiervoor gekozen en niet voor een of ander hip en happening ding wat misschien veel goedkoper is en waar hij veel meer geld mee zou kunnen verdienen door dat groot te maken? Zit daar een soort frustratie in of zo? Want ja, Twitter is nou niet echt het meeste, het heetste sociale medium.
Nou ja, waarom we überhaupt hier nu een half uur over praten is omdat hij zo onvoorspelbaar is. Dus dat is interessant natuurlijk en ook een beetje verontrustend en misschien ook een beetje hoopgevend. Uh-huh. Want je denkt, misschien gaan er nu echt leuke dingen gebeuren op Twitter, waardoor we inderdaad het allemaal weer gaan gebruiken. Ja, dat zou kunnen. Maar goed, ik maak me op dit moment nog een beetje zorgen.
Ja, maar jij blijft wel twitteren op Ed Boris.
Ik blijf wel twitteren, maar de vraag is wel hoe lang inderdaad. Uh-huh. Dus als je inderdaad op een gegeven moment merkt, stel je voor dat hij Trump terug zou doen en er komen uiteindelijk meer bots bij en dan doet het algoritme boven en het wordt een zooitje. Nou, dan komt er een moment dat je denkt van ja, de lol is eraf en dan ga ook ik weg. Ja. Ja.
Zou Trump al de druppel zijn die de emmer doet overlopen of dat niet per se? Wanneer is dat bij jou?
Nou, dat zou ik wel heel erg vinden, als hij dat zou doen. Ja.
Ja, grappig. Ja. Je hoeft
moet
niet
de parade opstappen, maar ik weet niet welke.
Je kan Trump zelfs blokkeren, dan zie je er niks van. Dus wat
dat
is het
zie je niks van. Nee, maar het is ook een beetje het principe natuurlijk. Hè, als je zegt, terug naar de analogie van de bar. Als je weet, er zijn een aantal mensen die zich misdragen en de barman gooit die eruit en dan is er rijk iemand die koopt de bol over, die zegt alle vervelende gasten weer terug de bar in. Mm-hmm. Dan denk je, misschien moet ik eens bij de buren gaan kijken nu.
Nou, het wordt sowieso een interessante tijd. Jij kijkt het met een beetje vrezen tegemoet.
Er is één ding wat hij kan doen, hè, als hij de edit button voor tweets, dan is hij echt de held, krijgt hij de Nobelprijs van social
vrede.
Media.
Ja, precies. ben jij net zo negatief misschien, maar vrees jij net zo erg als Boris de komst van Musk? Of denk je, het zal wel loslopen?
Ja, het ligt eraan wat de belangen zijn voor mensen natuurlijk. Ja. Als mensen echt heel erg afhankelijk zijn van een platform als Twitter, dan snap ik dat ze echt een bepaalde vrees hebben. Maar goed, voor mij zou het net zo makkelijk zijn dat ik zeg, ik stap over naar een ander platform. Ja. Of er is dan wel een andere ondernemer die denkt van, gat in de markt, want dit functioneert niet. Ik ontwerp of vind iets nieuws uit. En zo zou in principe natuurlijk een markt moeten werken. Maar goed, de belangen kunnen natuurlijk voor sommige mensen heel groot zijn. En dan is dat wat lastiger te zeggen.
Ja, en dat is het punt. Een heel sterk alternatief is er nog niet. Want Instagram is toch veel meer op foto of video gericht. Dus ik ben daar ook heel benieuwd naar of er nu misschien toch een alternatief naar voren komt.
Nou, we gaan het zien. Dank in ieder geval Boris Veldhuizen van Zanten van The Next Step. Fijn dat je erbij was. Op Instagram is 51% het eens met onze stelling. Elon Musk is de redding van Twitter, dus het is nogal verdeeld. Je kan daar nog de hele dag stemmen, als je wil. Zometeen gaan we praten over hele andere onderwerpen, over de plannen van de Europese Commissie voor het Migratiebeleid. En we gaan het hebben over drugs, geld en criminaliteit. Nou, als dat er niet voor zorgt dat je blijft luisteren, dan weet ik het ook niet meer. Zometeen, tweede deel, BNR breekt op.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Twee voorzitters van politieke jongerenorganisaties. Tom Scheepstra van het CDJA en Daphne Lodder van de JOVD. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met een plan dat waarschijnlijk morgen van de Europese Commissie gaat komen. Maar de Volkskrant schrijft er vandaag al over. Lekker punt. De commissie zoekt naar oplossingen voor het tekort op de arbeidsmarkt en wil daarom tegen het einde van het jaar meer migratie gaan legaliseren. Het gaat dan om zogeheten talent partnerships die de EU in eerste instantie sluit met Egypte, Marokko en Tunesië. In ruil voor arbeidsmigranten moet er dan ontwikkelingshulp komen, zodat ze die landen niet volledig leeglopen. En EU-lidstaten mogen zelf gaan beslissen hoeveel migranten ze binnen gaan halen. Ja, we weten dat we een krappe arbeidsmarkt hebben. Daphne, is het dan een goed idee om meer mensen van buiten te halen die dat willen om hier te komen werken?
Dat zou in eerste instantie kunnen, maar als je ook even kijkt naar wat er nu in Nederland gebeurt, dan hebben we heel veel vluchtelingen uit Oekraïne die natuurlijk komen. En ik denk dat daar ook, eer dat het land weer is opgebouwd en dat men daar naartoe terug kan. Ik bedoel, de oorlog is nog niet eens afgelopen. Mm-hmm. Dus kunnen we hen wellicht ook hiervoor inzetten. Daarnaast hebben we volgens mij ook nog overvolle AZC's. En die mensen die hopen ook in Nederland een plekje te kunnen krijgen en aan de slag te kunnen. Dus voordat je echt die brain drain bewerkstelligt uit die andere landen die daardoor weer hun eigen problemen zullen krijgen, is het wellicht ook goed om even per land specifiek te gaan kijken van, nou, wat kunnen zij nou bijdragen aan aan die oplossing?
Dus jij zou zeggen, zet dit plan eventjes in de ijskast. Ook misschien ingehaald door de actualiteit in Oekraïne. En eerst eens maar kijken, mensen die hier al zijn, die kunnen willen werken, die maar eens aan de slag krijgen.
Ja, en ook
als ligt daar veel onbenut potentieel?
Ik heb daar geen analyse van paraat. Maar het lijkt me wel. Ik bedoel, mensen die in AZC zitten en die überhaupt statushouders, die kunnen natuurlijk nauwelijks werken. En
mag niet.
Nee, precies. En ik denk dat dat wel iets is wat je natuurlijk heel snel zou kunnen veranderen. Ook helemaal nu kijken naar Oekraïne, hoe erg dat bijdraagt aan de integratieproces in Nederland. Dus ik denk echt dat daar nog een onbenutte kans ligt op dit moment. En verder moet je natuurlijk ook heel erg gericht gaan kijken naar wat voor soort mensen hebben we nodig. Denk dan bijvoorbeeld aan elektriciens of mensen voor in de bouw. Ik weet niet of dat per se de hoger opgeleide Filipijn is, zeg maar. Mm-hmm. Die dan deze kant op moet komen hiervoor. Maar dat ook wat praktisch geschoolde arbeidskrachten kunnen zijn die we hiervoor nodig hebben.
Ja, maar dat kan toch ook dan?
Ja, dat kan inderdaad ook. Maar wordt in het artikel gesproken over een brain drain.
Ja, precies.
Tom,
sluit je aan bij Daphne?
Gedeeltelijk. Ja. Ik ben het eens dat wat betreft de Oekraïners we daar naar moeten kijken. Een van de voorstellen is ook om makkelijke diploma's te vergelijken. Ik denk dat dat hartstikke goed is. Want dan kun je ook kijken van, deze persoon heeft kwalificaties of werkervaring. Die hebben we in dit land hartstikke nodig. Dus dat je ook gericht kijkt. Maar dan een ander belangrijk punt. Om het op de lange termijn houdbaar te houden. Want we moeten dan wel goed gaan kijken van, nou, gaan deze mensen misschien voor langere tijd in Nederland wonen. Mm-hmm. En zorg dan voor een goed integratietraject. Dat we niet, zoals we de afgelopen jaren hebben gehad, wijken krijgen waar toch wat onvrede of onrust ontstaat. Mm-hmm. Maar dat we een goed integratietraject mensen ook perspectief gaan geven. Nederlandse taal, eventueel opleiding, maar werk dan ook. Dat we ook met de gezinnen die misschien gaan komen, als we daarvoor kiezen, dus of een korte termijn of een lange termijn oplossing, dat we ook die perspectieven geven en integratie. Dus daar moeten we dan wel heel goed naar kijken. Want dan hou je het ook de draagvlakken voor.
Ja, jij zegt wijken, maar er moeten ook wel huizen zijn voor die mensen bijvoorbeeld.
Klopt, ja, dat is een ander probleem. Hè, want alleen dan heb je weer het kromme bijna, dat we om die huizen te bouwen ook weer mensen nodig hebben.
Ja. Oh ja. En minder dus eigen huizen bouwen. Nou ja, dat is een beetje raar.
Nou ja.
De brain drain, is dat inderdaad iets waar je goed over moet nadenken? Dat je niet landen, ik zeg maar even, leegplukt en ze daarna met de ellende achterlaat? Nou ja, hoe kan je dat dan dus voorkomen?
Ja en nee, want het kan dus ook zijn dat je zegt van, nou, voor een aantal jaar hebben we mensen nodig. En dat ze dus met werkervaring en misschien extra kennis weer teruggaan naar het land waar ze vandaan komen. En dus juist extra kennis meenemen. Ja. Dus het hoeft niet per se, maar het hangt er dan echt vanaf van hoe ga je het inrichten.
Ja. Daphne zegt, dus laten we eerst even kijken naar het onbenut potentieel in eigen land en in eigen landen hier in de EU. Ja. Laat je dat ook verstandig?
Ben ik helemaal mee eens. Daar moeten we zeker naar kijken. Alleen ben ik bang dat dat misschien niet voldoende is.
Daarop aanvullend. Ik bedoel, als we kijken naar de arbeidsdeelname van vrouwen in Nederland, die is natuurlijk ook betrekkelijk laag, helemaal in vergelijking met de rest van Europa. En ik denk dat daar door middel van stimuleringsbeleid voor gratis kinderopvang, noem maar op, daar hopelijk ook wat in kan gaan veranderen. Want er was ook vandaag vandaag weer en de afgelopen week allemaal artikelen over het lerarentekort. Een sector die toch veel wordt gevuld door vrouwelijke medewerkers. Dat ook voor een bijdrage kan zorgen. Dus ja, dat is ook onbenut potentieel, denk ik, in Nederland.
Nu je het toch over vrouwen hebt. Beursgenoteerde bedrijven in ons land, en dat zijn er een dik honderdtal, moeten sinds begin dit jaar aan het topvrouwenquotum voldoen. Maar 26 van die ruim 100 halen dat niet, blijkt uit een rondgang van NRC. Wat houdt dat quotum in? Je moet evenwicht in de RVC hebben, de Raad van Commissarissen. Dat komt erop neer dat minstens 1/3 van de raad uit vrouwen moet bestaan. Er zijn 12 bedrijven die geen enkele vrouw in de raad hebben. En dat komt omdat het een zogenaamd ingroeiquotum is. Je hoeft pas te voldoen aan dat quotum, pas nieuwe vrouwen aan te nemen als oude leden uit die RVC hun maximale termijn erop hebben zitten. Ik ga gewoon eerst aan de man in de studio vragen in plaats van aan de vrouw. Het gaat over vrouwen, dan ga ik het eerst aan de vrouw vragen. Nee, ik ga het eerst aan de man vragen.
Nee, nou ja,
ik had toch helemaal geen vraag gesteld.
Dat laatste punt, dan wacht ik even nog op de vraag.
Ik ben wel niet dat je wil zeggen.
Nee, kijk, dat laatste punt van dat ingroeiquotum, dan heb ik wel zoiets van een beetje flauw van het artikel, want we weten het nog niet hoe dat dus gaat ontwikkelen. Maar het is wel heel duidelijk, er is nog heel veel werk aan de winkel. Want met een aantal bedrijven gaat het echt niet goed. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat er een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw komt, ook in topbedrijven. Maar we nu heel gericht moeten kijken van waarom lukt het dus nog niet? En dan ben ik ook heel benieuwd van, bijvoorbeeld de middensector, de baan, zijn daar bijvoorbeeld al wel heel veel vrouwen die dus over een paar jaar gaan doorgroeien? Of zien we daar ook te weinig vrouwen?
Ja.
Want we zien dus nu lukt het nog niet. Maar hoe ziet die prognose eruit voor de komende jaren? Ja. En dat zag ik in het artikel nog niet terugkomen.
En niet verwachten dat van de een op de andere dag alle problemen voor de zon zijn verdwenen.
Nee.
Ben jij iets ambitieuzer of niet?
Nee, ja, misschien zelfs, wat sceptischer. Het artikel zegt van 24 van de 100 bedrijven voldoen nog niet, foei. 76 van de 100 dus wel. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, laten we even wel wezen. En het gaat inderdaad ook om een ingroeiquotum. Maar sowieso vind ik die vrouwenquota al bijzonder achterhaald. Als je kijkt naar wat je kunt verwachten, een trend die je kunt verwachten door de jaren heen, denk ik dat prima goed nieuws zal opleveren. Maar goed, wat ik net zeg, eigenlijk in het vorige soort van deel-item, geldt hier natuurlijk ook. Want Nederland heeft ontzettend veel part-time werkende vrouwen. En ook hoger opgeleide. Ik bedoel, vrouwen die hun master en universitaire studie hebben afgerond, besluiten gewoon om 4 dagen of minder aan de slag te gaan. Mm-hmm. We zijn een liberaal land, dat moet kunnen. Ieder heeft zijn eigen geluk. Maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat die vrouwen uiteindelijk, als je niet fulltime werkt, minder kans hebt om door te groeien in die grotere en hogere posities.
Ja, maar goed, blijkbaar zonder zo'n quotum komt dat evenwicht er niet vanzelf. Dus er is blijkbaar toch iets nodig. Anders blijft het een grote mannenbolwerk. Want mannen, weten we, die kiezen altijd mensen die op hen lijken. En dat zijn vaak mannen.
Maar daarom is het denk ik heel belangrijk om nu te kijken van waarom lukt het dus nog niet? Wat willen de vrouwen zelf? Is er ook verschil in bepaalde sectoren misschien? En inderdaad, wat Daphne zegt, ik kan me voorstellen dat ook meespeelt. Van hoeveel werkt men. En dan misschien verschil in de sector.
Mm-hmm. Ja, nee, en ik denk ook dat de vrouwen die uiteindelijk wel, want dat zijn er dus al in 76 van 100 bedrijven, zijn zij al aanwezig. En ik denk dat zij ook prima nieuwe vrouwen kunnen vinden om uiteindelijk die posities te vervullen. Maar goed, ze moeten er wel zijn en ze zijn misschien minder overvloedig aanwezig. En dan kost dat wat tijd. En ik bedoel, liever dat je 2 jaar langer erover doet om op je positie te komen, dan dat jij de eerstvolgende excuustrus bent, toch, die aangenomen wordt op zo'n positie.
Ja.
Echt mij niet bellen, zeg maar, om dan zo'n vacature te vervullen van je hebt wat tussen je benen.
Gelukkig hebben we een vrouw, hè, poepoe.
Nee, precies. Ja. Ik bedoel, dan denk ik, dat tast mijn eer en mijn ego toch ook aan. Ja. Dat ik dan maar daar moet zijn, alleen maar vanwege mijn geslacht.
Ja. Je kan wel andere trucjes uithalen. Er zijn bedrijven die gewoon het aantal leden van de RVC terugbrengen en dan voldoen ze alsnog aan het quotum.
Ja, dat is misschien een beetje slinks, maar goed.
Ja, maar dat is toch slinks of is dat fouter dan slinks? Dan ben je toch gewoon vals spelen?
Daar denk ik dan ook zien dat zo'n quotum niet altijd werkt. Als dit de oplossing is, dan volgens de statistieken voldoe je er allemaal aan.
Ja.
Alleen is dit de bedoeling van het quotum? Ik denk het niet.
Nee. Dus jullie zijn op zich nog wel hoopvol voor de toekomst, geloof ik, allebei.
Jammer.
Ah, wat fijn, hoopvolle mensen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Zo.
BNR breekt.
En het komende kwartier gaan we nog doorbrengen met Daphne Lodder van de JOVD en Tom Scheepsga van het CDJA. En we gaan kijken naar wat jullie zelf was opgevallen in het nieuws. En Tom, ik wil beginnen bij jou. Want jij wil het hebben over de lintjesregen. Want jij vindt dat er te weinig lintjes... Het is vandaag weer zover, hè? Heel veel mensen die gaan... mensen die al 1000 jaar vrijwilliger zijn voor de hockeyclub of bejaardenwas of iets dergelijks, die krijgen bij wijze van erkenning een lintje van de koning. Maar jij vindt dat er te weinig lintjes worden uitgereikt?
Nou ja, te weinig voor jongeren.
Oh.
Want inderdaad, vaak krijg je zo'n lintje als je al 20 of 30 jaar lang vrijwilligerswerk doet of in een gemeente zit. En hartstikke goed, hè? En die mensen verdienen het allemaal. Alleen we hebben ook in Nederland in sommige gemeentes het jeugdlintje. Mm-hmm. Om juist jongeren te prijzen. Van, hè, wat doe je goed werk met vrijwilligerswerk of in je buurt. Of misschien dat ze iemand redden. En ik denk dat daar wel meer aandacht mag komen. Want we leven in een geïndividualiseerde wereld. Dus als ook jongeren zich inzetten voor die maatschappij, dan denk ik dat we dat moeten koesteren en juist extra een zonnetje moeten zetten.
Ja, maar zo'n lintje is toch juist bedoeld voor iemand die al heel lang iets heel lang heel goed en onbaatzuchtig doet en niet elke knurft die een halve week in de lokale afdeling van de jongerenpartij van de CDA heeft gezeten?
Nou, nee, ik heb het niet over mezelf. Ik denk echt dat dit cruciaal is. Mensen die...
Het is weer een aanmoedigingsprijs eigenlijk.
Exact. Mm-hmm. En dus voor jongeren, dat hoeft dan geen koninklijke onderscheiding, maar gewoon echt een jeugdlintje. Dat hebben heel veel gemeentes, die doen dat ook al. En laat gewoon ook zien van hoe waardevol het is en hoe goed dat jongeren dat doen. En in de hoop natuurlijk, hè, dat ze dat door blijven doen. En nou, misschien zou het dan mooi zijn dat de koning ook eens 3 van die lintjes per jaar uittrekt aan jongeren.
Ja, ik zie niks op jouw borst, maar
nee, hoor.
De eerste dan om...
Nee, natuurlijk niet.
Nee, waarom niet?
Er zijn veel meer mensen die veel meer verdienen dan ik.
Heb je het item van Arjen Lubach gezien over lintjes?
Nee.
Nou, die vindt het allemaal flauwekul. En die zegt...
dat verbaast me niet.
Want die vindt alles flauwekul, wat jij geen flauwekul vindt.
Nou ja, of de monarchie is iets kritisch. Ja.
Daar is hij wel kritisch op. Maar hij zegt inderdaad, allerlei BN'ers die worden dan gelijk... leeuwen, hoe heet dat? Die hele hoge...
Orde van de Nederlandse Leeuw of Oranjezaal.
Truus de Boer uit Appelscha, die al 85 jaar in het ziekenhuis vrijwilligerswerk doet, die wordt dan maar ridder.
Nou, ridder is ook hartstikke hoog.
Ja, ridder is hartstikke hoog, maar die wordt dan lid en allemaal BN'ers die krijgen veel hogere onderscheidingen.
Er is een verschil. In de orde Oranje Nassau is meer vrijwilligerswerk en Nederlandse Leeuw is meer kunsten en media.
Wie wil jij voordragen?
Oh, dat is een goede vraag.
Dank je.
Wie ga ik voordragen?
Denk er maar even over.
Ja,
komen we zo op terug. Daphne, jij wil praten over drugs en geld.
Ja,
nou,
inderdaad.
Kom maar door.
Ja, want minister Jezogus heeft 82 miljoen euro vrijgemaakt voor het bestrijden van drugscriminaliteit, voornamelijk onder jongeren. En ik denk dat dat ontzettend goed nieuws is. Er wordt gezegd, er wordt met gemeentes gekeken waar dat geld terecht moet komen. En ik heb wel wat suggesties die ik zou willen doen. Moet namelijk meer naar de wijkagent, blauw op straat, zoals ze dat bij de VVD graag zeggen. Maar ik denk dat dat een hele zinnige investering zou zijn. Naast ook het geld spenderen aan onderwijs. En dan met name de zorgcoördinatoren en soortgelijken opscholen. Omdat, tenminste wat ik vanuit eigen ervaring zie, is dat bij mij op school de zorgcoördinator volgens mij 300 leerlingen onder zich heeft. En onwijs betrokken is. Maar ja, het is gewoon echt heel veel werk dat te doen is om die leerlingen een beetje aan de lijn te houden, zeg maar.
Ja.
En als daar wat meer ondersteuning voor zou kunnen komen, denk ik ook dat je veel meer impact kunt maken in de levens van de jongeren. Om ze uiteindelijk ook van straat te houden. Er wordt namelijk in het artikel ook gesuggereerd dat er meer mogelijkheden moeten zijn voor jongeren om te werken. Zodat ze dan niet meer naar die criminaliteit zouden gaan. Mm-hmm. Als bijverdiensten. Maar ik denk dat dat niet heel erg zinvol is. Want ja, het rondbrengen van een pakketje drugs is denk ik kost veel minder tijd en levert je veel meer op dan wat vakken vullen in de supermarkt en natuurlijk in een maand zou doen. Dus ik denk dat daarin investeren niet heel veel effect zou hebben.
Ja, maar het klinkt ook een beetje soft eigenlijk. Ja, de beheeragent in de wijk en een zorgcoördinator. Ja,
nou, ik denk dat je dan wel echt onderschat.
Gaat dat echt de aantrekkingskracht van het grote geld van de pakken cocaïne verslaan?
Ja, ik denk wel dat als je natuurlijk jongeren veel meer betrekt en zich ook onderdeel van laat voelen, dat dat een heel erg groot verschil kan maken. En ik denk dat als er mensen zijn die oprecht interesse in ze tonen, dus denk aan wijkagenten die echt dat gesprekje aanknoopt, maar tegelijkertijd ook op school, hè, je gezien en je gehoord voelen, waar ouders dat misschien op een bepaald moment niet kunnen, dat echt ontzettend veel kan bijdragen aan de ontwikkeling van zo'n kind en dat zij ook niet het verkeerde pad op zullen gaan.
Ja, ik geloof dat gemeenten zelf beslissen wat ze met dat geld doen. Is dat slim of zou er toch misschien wat meer sturing op moeten zitten? Want nu kan elke gemeente dus een beetje hetzelfde deal gaan uitvinden.
Ja en nee. Ja, ik denk dat gemeenten die weten natuurlijk zelf welke projecten er spelen in de wijken en welke daarmee de beste aandacht kunnen verdienen. Maar goed, ik denk ook dat als je iets een beetje nationaal stuurt of regionaal zelfs, dat je dan ook uiteindelijk wat hoger rendement kan halen uit bepaalde projecten, omdat je ze gewoon wat groter op kan zetten.
Ja, dus is misschien wel enige samenwerking fijn. Hoe gaan we nou testen of dit geld goed besteed is of dat het gewoon weggegooid geld is?
Nou, ik denk dat uiteindelijk te zien zal zijn in het aantal jongeren dat in de drugscriminaliteit verzeild raakt.
Ja.
En als dat afneemt, dan denk ik dat er goed werk is verricht.
Ja. Okay. Tom, heb jij inmiddels al nagedacht over
een
naam? Ja, heel goed, kom maar.
Emma van der Heijden uit Epe. Zij is mantelzorger voor haar broer die in een rolstoel zit. Ze is ook door corona moest eigenlijk permanent thuis zitten, omdat het anders heel gevaarlijk was, ook dat virus. Daarnaast studeert ze nog bij. Dat is hartstikke zwaar om dat te combineren. Maar vertelt ze ook in haar omgeving over mantelzorg en hoe mooi dat kan zijn. Ja, ik denk dat echt een parel is voor samenleving. En dat we daar heel dankbaar en trots voor mogen zijn.
Volgend jaar in bij de gemeente.
Doe ik.
Ga je doen? Heel goed. Oké, gaan we nog kijken wat er trending is op de socials deze ochtend. Hoog in de trending staat nog steeds hashtag Doe Maar. Uiteraard na de dood van de zanger van die band, Henny Vrienten. Die overleed gisteren op 74-jarige leeftijd. En wat veel wordt aangehaald is een tekst uit een van zijn solo-nummers.
Want ik was nog lang niet klaar. Mijn bas niet uitgeklonken. Klop aan en meld me daar bij dat bandje in de wolken.
Henny Vrienten was dat. Gisteren overleden dus op 74-jarige leeftijd. Ook trending is Zandvoort, want vandaag beslist de rechter of we dit eigenlijk nog wel mogen gaan horen in de duinen. De vergunning van het circuit moet, als het aan Mobilization for the Environment ligt, ingetrokken worden. Want uitlaatgassen van de racewagen zouden zeer schadelijk zijn voor het duingebied. En zegt MOB, die milieuclub, stikstofberekeningen voor de vergunning kloppen niet. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. En hoe zou het eigenlijk met die rugstreeppad en die zandhagen die zijn, hoor je ook nooit meer wat van. En ook nog opmerkelijk, en in het kader van de vrijheid van meningsuiting, absoluut niet trending trouwens, @Johan van Houwel 3, die gisteren tijdens onze uitzending schreef op Twitter: wat een hoop onzin op BNR nu. 0 likes en 0 retweets, maar wel leuk dat je weer luistert, Johan. Alsof jij volle zalen trekt. En Twitter is al helemaal klaar voor Koningsdag. Dat is morgen, 27 april. Dan vieren we de verjaardag van Vincent Bijlo, Eva Simons en ook Willem-Alexander, Klaus, George, Ferdinand, Prins van Oranje-Nassau. Kort gezegd.
Mijn naam is Willy. Zeg maar Willy.
Zeg Willy. Iedereen noemt hem Willy, hoor.
Willy wordt 55 jaar. 2 jaar hebben we erop gewacht en nu mag het weer. Koningsdag vieren, oude stijl. Ja. En als je Willy zelf wil spotten, dan moet je afreizen naar Maastricht. Maar ook in de rest van het land is er natuurlijk genoeg te doen. En ik weet dat ik hier in ieder geval 1 fan van het Koningshuis heb. Ook wel een tweede. Maar Tom, wat ga jij doen met Koningsdag?
Ja, nou, ik ga niet naar Maastricht. Okay. Maar ik woon nu sinds 2 maanden in Den Haag. En ik zie dat daar al allemaal podia worden klaargemaakt. Dus ik ga zeker even de stad in.
Ja, en wordt het dan weer gewoon een ouderwetse Koningsdag. Dus lekker veel zuipen.
Oh ja.
Over markten heen struinen. Troep kopen.
Ja, ik hoop het. Nou,
heerlijk.
De troep kopen iets minder. Maar,
poezen eten, oranje bitter, hele pakket.
Ja, nou wel de bitter, niet de tompoes.
Ja, wat vind je er zo mooi aan?
Nou ja, saamhorigheid. We zijn als Nederland even gewoon één. Allemaal gelijk voor oranje. Dat oranje gevoel. Ja, in een bijna soms gepolariseerd Nederland denk ik dat we dit echt mogen koesteren.
Oké, nou, Tom vind je morgen in Den Haag dus. Waar gaan we Daphne vinden morgen?
Vanavond in Rotterdam.
Oh, goed zo, heel goed. Koning Nacht al, ja.
Ja, precies.
Wat is er in Rotterdam? Feestje of zo?
Ja, ga gewoon even kijken.
Okay.
Leuk.
Geen plannen? Wel plannen? Of?
Nee, ja, met een groep vrienden spreek ik af. Gaan we eerst wat eten en dan gaan we daar naar de stad in. Uh-huh. En morgen een beetje uitbrakken, denk ik. Aperol Spritz, oranje tompoes.
Lekker.
Ook even door Den Haag heen lopen.
Oh, nou, samen misschien?
Ja, nou wie weet. Ja. Want op het Lange Voorhout inderdaad is er van alles opgebouwd, zeiden we net al. En daarna weer een feestje.
Ja.
Dus ik zit niet stil.
Wordt het weer een ouderwetse koning? Koningsdag, denk je?
Ja, ik heb er echt zin in. Ja. Ik vind het echt leuk.
Ik zag bijvoorbeeld dat Amsterdam al maatregelen neemt en die verkopen maximaal 1 blikje bier per persoon bij de Albert Heijn.
Wat een onzin.
Ja, je mag niet meer kopen, ja, dus je moet heel vaak de winkel in en uitlopen, dat soort dingen.
Ja.
Ja, nou, het wordt dus weer een ouderwetse teringzooi. Is dat goed eigenlijk? Dat het zo'n er zit ook wel een soort bagganaal in van ja, lekker zuipen en losgaan. En dat is toch niet een eervolle manier om onze koning te verjaardag van de koning te vieren. Wat moet die man wel niet denken, Tom?
Allebei. We hebben corona gehad. Ik denk dat het hele land ook wel even toe is aan een feestje.
Ja. Prins Pils spuugt er zelf ook niet in, toch?
En, en met deze uitspraak sluiten we deze uitzending af.
Mijn naam is Willy.
Morgen is BNR-breker dus niet. Vanwege al die oranje tompoezen. En tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials. Kijk maar even YouTube, Instagram, Twitter enzovoorts. Vind je het ook blasfemisch, Tom?
Nee, ik vind deze hartstikke leuk.
Heel fijn, ja. Gelukkig. Zometeen Thomas van Zijl met Zaken doen. Tot overmorgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.